We bellen u om het te hebben over de stand van het land. Maar de aanleiding daarvan is een blogpost van u. Laat ons deze regering gewoon extreem rechts noemen. Kan u die stelling toelichten?
Er zijn verschillende argumenten voor. Hè. Het vertrekpunt is dat we in ons land, met name in Vlaanderen, altijd een heel nauwe definitie hebben gebruikt van extreem rechts. Dat viel volledig samen met Vlaams Blok, Vlaams Belang. En het was in relatie, laten we zeggen, tot dat hele oude beeld, dat de rest dus duidelijk geen extreem rechts was, was steeds gematigd. Maar wat we hebben gezien over de afgelopen jaren, vele jaren, dat is een heel duidelijke verschuiving naar rechts. Hm. Op dit ogenblik zitten we dus met een regering waarin de N-VA zich opwerpt als, zeg maar, centrumrechts. Maar wanneer je kijkt naar de inhoud van die partij, dus de standpunten die ze verdedigen, maar ook de mensen met wie ze zich associëren en zo meer, dan zie je dat dat eigenlijk gewoon helemaal overlapt met de standpunten van Vlaams Belang destijds. Ook met de netwerken van Vlaams Belang destijds. En in dat opzicht zie ik geen enkel verschil tussen de N-VA van bijvoorbeeld meneer Franken of meneer Jan Bon vandaag de dag en het Vlaams Belang van meneer De Winter en Annemans een aantal jaren terug. Er is dus geen enkele reden wanneer we een aantal jaren terug het Vlaams Belang als extreem rechts aangaven, waarom we dat nu niet zouden doen met de N-VA.
Ja.
Het is een heel simpel verhaal. Hè. Wie goed oplet, ziet dat de N-VA gewoon eigenlijk het Vlaams Belang is in een meer wollig, een meer beschaafd kleedje, zeg maar. Alhoewel dat we met die berichten van de heer Franken en de foto's van de heer Jan Bon nu toch ook wel stilaan beginnen merken dat er zelfs geen stijlverschil meer is tussen die twee.
Ja, nochtans, toen dat de 50 de 50 Vlaams blokleden massaal overstapten naar de N-VA, zei men juist het tegenovergestelde, zeg maar, dat men witter dan wit was, zal ik maar zeggen, en dat die mensen opeens salonveeg werden. Maar eigenlijk was dat gewoon een soort van uiting van het extreme rechtse karakter dan.
Ik denk dat die 50 mensen die zijn overgestapt gewoon een verlengstuk zochten voor hun overtuiging en een verlengstuk dat wel politiek zou kunnen scoren. Met andere woorden, ik denk dat die op jacht waren naar een loopbaan. En bij velen onder hen is dat ook gelukt. Wanneer u kijkt naar een aantal van de mandatarissen, dan zijn dat voormalige hardliners van het Vlaams Belang. Ik neem aan dat er bij de intrede in de N-VA geen wederdoping wordt gebruikt of dat men geen standpunten moet afzweren. Ik neem integendeel aan dat het binnenhalen van die mensen van het Vlaams Belang een heel duidelijke electorale strategie was van de N-VA die hen naar extreem rechts deed opschuiven. Ze wouden ook dat kiespotentieel. En in dat opzicht zijn ze dus op dit ogenblik, zoals ik al heb gezegd, het Vlaams Belang, ook in electoraat, in een ander kleedje.
Hetgeen wat opviel was dat als men verwees naar het extreemrechtse karakter van enkele figuren van die partij, dat dan meestal dingen waren zoals in 2001 was Jan Bon eens gaan spreken bij het Sint Maartensfonds, de foto van De Wever met Le Pen, de speech van De Wever op het Joris van Severen colloquium, maar dat meestal dingen waren van het verleden en dat sinds die partij mee in de regering zit, dat die precies het zich weer kan permitteren om ervoor uit te komen. Of zie ik dat nu volledig verkeerd?
En het is aan de hand van dat voorbeeld dat we zullen zien hoe weer het systeem naar rechts is opgeschoven. Hè. Een aantal jaren terug was meneer Souwens minister en werd hij dus eveneens betrapt op een speech die hij had gegeven in het verleden voor datzelfde Sint Maartensfonds. Dus identieke groep, identieke actie, ook identieke mandataris. Op dat ogenblik was meneer Souwens nog bij de Volksunie, later N-VA. Hè. En de heer Souwens is moeten opstappen. Waar vandaag de dag wordt gezegd van, och, dat is allemaal, dat zijn kleine zonden, dat is niet zo belangrijk, was dat een aantal jaren terug nog een halsmisdrijf in de politiek. Wie zich met dat soort roetzwarte omgevingen ging omringen, die moest daar een serieuze prijs voor betalen. En nu niet meer. Het is die verschuiving die me bezighoudt. Hè. Dus we zien een globale verschuiving naar rechts, die dus op dit ogenblik ervoor zorgt dat een organisatie die eigenlijk volledig de stijl en de standpunten en de visie en zelfs het electoraat van extreemrechts van gisteren heeft overgenomen, dat we die vandaag centrumrechts noemen, gematigd rechts. Daar is niks objectiefs aan. Het enige objectieve dat we zien, dat is dus dat die op dit ogenblik staan voor exact dezelfde dingen die we een aantal jaren terug als extreemrechts hebben aangegeven.
Ja. een van de figuren die destijds met Johan Saus zich het hart uitsprak tegen Saus toen, was minister-president, allee, toenmalig minister-president, Patrick de Waal.
Ja.
Zijn familie had een verleden in concentratiekampen. En ja, dat was een heel emotionele toespraak van toen. Ja. Nu, diezelfde Patrick de Waal heeft vandaag de dag dan weer verklaard dat hij zich volledig achter mensen als Franken of Jan Bon of de hele N-VA posteert. Wat wil dat dan zeggen over de politieke zee in het algemeen? Is die verschuiving van rechts dan globaal?
Ik zou natuurlijk niet in de schoenen willen staan van meneer De Waal en op deze manier geconfronteerd worden met standpunten die hij heel onlangs nog maar heeft ingenomen in zaken de N-VA en zijn associatie met extreem rechts. Hij is trouwens ook niet de enige, hè. Dus ook de huidige eerste minister, de heer Michel, heeft een dik jaar terug heel duidelijk ook gewezen op de enorme verschuiving binnen N-VA naar extreem rechts. Dus in deze regering zitten nu een aantal mensen die zich wel heel ongemakkelijk moeten voelen wanneer net zij, ja, hoe zou ik zeggen, de verdediging moeten gaan optrekken van iets waar ze, ik neem ook aan in alle ernst en eerlijkheid, heel onlangs nog over hebben gezegd dat het extreem rechts is. Ik denk dat de politiek natuurlijk zo gaat. Je hebt die coalitie gesloten, er is een loyaliteit nodig binnen die coalitie en ja, uit hoofde van die loyaliteit moeten ze nu de meest ongemakkelijke dingen zeggen. Maar ik herhaal, ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta, want dit is gewoon een ongelooflijke tegenspraak, een verloochening van hun eigen uitgangspunten, beginselen en wat weet ik al.
Ja. U verwijst ook naar de situatie die zich waarschijnlijk in de hotelkamer in Shanghai moet hebben afgespeeld. Ja. Dat Bart De Wever daar geen damage control deed bij zijn eigen mensen, volgens u, maar wel bij zijn coalitiepartners. Ja. Wat bedoelt u daarmee?
Wel, het groot probleem is natuurlijk dat die coalitiepartners, dus de CD&V en dan de liberale familie, dat die ook in een bijzonder ongemakkelijke en zelfs heel kwetsbare positie zitten op dit moment. Ik neem aan dat iemand zoals zeg maar Chris Peeters, maar ook andere excellenties binnen de regering, niet gediend zijn met het label van een extreemrechtse regering. In de zin dat natuurlijk een soort stigma is dat hen kan blijven achtervolgen. Hè. En in dat opzicht, ik weet dus hè, dat er in de periode van de grote debatten in het federale parlement heel veel telefoonverkeer is geweest tussen de heer De Wever en de coalitiepartners die heus niet gediend waren met dat soort van ja, extreemrechtse scandalitis, zeg maar. Hè. En het zwakke punt binnen de regering is denk ik nu net het feit dat een aantal mensen die nog een langere politieke loopbaan wensen in andere partijen, zeg maar binnen CD&V om het niet te noemen, niet willen dat deze regering wordt gebrandmerkt als extreemrechts. Dat is heel vervelend voor hen.
Ja, meneer Blom, maar men kan zich toch niet van de indruk ontdoen dat het allemaal van hen afglijdt als water van een eend. Het lijkt wel of er ook bij de bevolking weinig beroering lijkt te ontstaan over zo'n dingen. Althans, dat is wat men toch in de pers krijgt. Er steekt een stormpje op. Het gaat bijna onmiddellijk weer liggen. En weinig reactie komt daarop. De grote man in het stadhuis lijkt er alvast zich geen zorgen over te maken. Meer zelfs op gemeentelijk vlak lijkt de N-VA hier en daar nog wat meer bij te krijgen.
Ja, we zien de wereld heel sterk doorheen de bril van gemanipuleerde media. Hè. Je mag ervan uitgaan dat het water heus niet zo rustig is als het wordt afgeschilderd op dit moment. Ik neem aan dat dit een zeer ongemakkelijke coalitie is. We hebben trouwens ook gezien dat in dezelfde peiling zowat alle partijen die in deze regering zitten fors achteruit gaan, en met name ook CD&V. En ik ga ervan uit dat dit als een reëel probleem wordt ervaren. Hè. U mag niet onderschatten hoe ingewikkeld en hoe gevoelig dat allemaal ligt. Hè. Dit is een regering die weer zeer moeizaam tot stand is gekomen, die ook heel grote omwentelingen, hervormingen wenst uit te voeren op zeer korte termijn. En het is precies die hele korte termijn. Ik roep in herinnering, De Wever die voortdurend zegt, is een inspanning van 2 jaar. Hè. Ik weet dat men in die regering nu al een aantal scenario's heeft waarbij die regering binnen 2 jaar valt. Dit is geen gemakkelijke regering. Hè. We noemen het de Zweedse coalitie, maar helemaal in het begin van het formatiegesprek had het een andere naam. Met name in Franstalig België. Ik weet niet of u die naam nog kent.
De kamikaze-coalitie.
De kamikaze-regering die zichzelf heel snel zou te pletter vliegen op volksprotest.
Ja.
Want die kleine stormpjes zijn mediastormpjes. Daar hebben we die opiniepeiling die aan Maar er is aanstaande donderdag ook een nationale staking, een zeer grote demonstratie gepland. Er zijn stakingen aangezegd over het hele land. Dus deze regering heeft bijzonder veel populaire tegenkant in. En ook dat mag de aandacht verdienen die het echt verdient.
Ja. Is de les die hier nu uit te trekken valt dat de partijen best zich wat sterker profileren op hun eigen ideologie? We hebben gezien hoe erg de SPA geleden heeft onder haar altijd maar verder naar rechts opschuiven en het opzoeken van dat centrum. En dat uiteindelijk de mensen dan toch kiezen, als we dan toch rechts gaan kiezen, dan kiezen we maar beter voor de mensen die echt rechts zijn of zelfs extreem rechts.
Het valt me heel sterk op hoe weinig de coalitiepartners die nu zijn scheep gegaan met N-VA in de federale regering en ook op Vlaams niveau, historisch bewust blijken te zijn. De verkiezingen van 2012 in Antwerpen, ik weet niet of u zich daar nog de uitslag van herinnert, hè, maar er is bijvoorbeeld Open VLD gewoon helemaal weggevaagd. Die zijn uitgeroeid. Een aantal jaren besturen met de Wever leidt altijd naar één scenario. En dat scenario is dat alles wat goed gaat op de rekening van de Wever wordt geschreven en dat alles wat niet goed is gegaan op rekening wordt geschreven van de coalitiepartners. En alweer, ik weet dat die mensen zich daar zeer bewust van zijn, dus dat de liberale excellenties in de regering, zowel als de christendemocratische, zich acuut bewust zijn van dat risico en dat ze dat ook absoluut willen vermijden. En in dat opzicht weet ik dat er heel veel broeit en heel veel interne spanning is binnen die regering, omdat met name CD&V toch nog altijd ambitie heeft om in een volgende regering de minister-president aan te leveren. En die zullen dus een verkiezingsoverwinning moeten boeken. Hoe ze dat gaan doen, dat is hun probleem. Maar dat is zeker iets wat meespeelt. En ik voorspel dat we dat in de eerstkomende maanden ook in de vorm van een aantal debatten en een aantal zeg maar mini-crisisjes in de wedstrijd zullen beginnen zien. Vrij snel zelfs.
U raakt het daar juist al aan. Er is nu donderdag 6 november een grote actie, een groot protest ook. Daaraan gekoppeld wil ik het toch wel even hebben over het grote aantal anti-vakbondsartikels die zijn verschenen. Genoeg om, lijkt het, 5 jaar lang een dokterspraktijk van wachtzaallectuur te voorzien. Is dat ook een teken aan de wand van de verrechtsing van onze maatschappij?
Zeker en vast. Hè. Dus er is een soort beeld ontstaan, alweer in de grote media, waarin de meest waanzinnige dingen worden gezegd over zaken zoals staking. Een minister, dus de Gro alweer, die zegt waarom staken ze niet op zaterdag wanneer niemand werkt. Hè? Die blijkt dus het eerste beginsel van staking niet door te hebben, namelijk dat een staking economische schade moet veroorzaken. Waarom zou er anders moeten, laten we zeggen, onderhandeld worden? Het is een wapen. Hè? Dus de meest waanzinnige dingen worden daarover verkondigd, over vakbonden, over stakingen, over het recht op staking, over de rechtspersoonlijkheid van vakbonden enzovoort. Ik roep in herinnering dat dus ook politieke partijen in dit land geen rechtspersoonlijkheid hebben. Hè. Dus wanneer ze zeggen, de vakbond moet als zeg maar rechtspersoon erkend worden, dan moet dat ook opgaan voor de partijen. Voor het hele politieke systeem zou dat dan moeten opgaan. En dan gaan we wat zien, want dan kunnen wij die partijen vervolgen voor dingen zoals het afschaffen van bepaalde voordelen die eigenlijk grondwettelijk kunnen afgedwongen worden. En dan gaan we hier nog wat meemaken. En dus hele gekke dingen die we krijgen, hele gekke uitspraken waarbij het steeds opvalt hoe makkelijk anti-vakbondsuitspraken in de grote media geraken en hoeveel aandacht die er krijgen, terwijl het zeer moeilijk is voor de vakbond om daar zijn eigen standpunt of het standpunt van haar basis ook verspreid te krijgen. Maar wie dus de sociale media volgt, en sociale media zijn een reële kracht op dit ogenblik in het medialandschap, die ziet daar toch heel, heel andere dingen hoor. Heel andere dingen dan een knaklezer of de lezer van de Standaard op dit moment.
Er wordt heel vaak verwezen naar deze regering als een soort van terugkeer van de jaren 80, van de grote protesten, van de No Future, van de volmachten misschien zelfs. Klopt die metafoor volgens u?
Op dit ogenblik nog niet, hè. Deze regering heeft nog geen volmachten, maar deze regering heeft zeker een soort regressief sociaal model in gedachten, waarbij een aantal van de opgebouwde sociale rechten van mensen heel snel moeten afgebouwd worden. En ook in dat opzicht noem ik deze regering extreem. Die sociale rechten en eigenlijk het hele samenlevingsmodel waarin we leven, hè, dat is iets wat met heel veel strijd gedurende anderhalve eeuw is opgebouwd. Niet door de elite, maar door de mensen op straat. Hè. Dus door hele harde actie van de arbeidersklasse, van de vrouwen, van de armen enzo. dat in enkele jaren tijd helemaal opzij wil schuiven, noem ik geen gematigd persoon. Dat zijn eigenlijk extremisten. Dat zijn mensen die inderdaad naar een arbeidsmodel willen en daardoor een samenlevingsmodel van arm en rijk, waarbij men schaamteloos regeert voor de, zeg maar, de privileges van een elite. En ervan uitgaat dat de rest van de samenleving eigenlijk alleen maar bestraft moet worden in zoverre ze die privileges willen aanvallen. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. En alweer zien we daar dus die hete herfst. En het zal er niet bij blijven. Het zal ook een heet voorjaar worden. Het zal een hete zomer worden. Wees maar gerust. Het sociaal protest zal niet dimmen. Ook niet elders in Europa trouwens. Op dit ogenblik zien we gewoon een gelijkschakeling van België met andere landen in Europa. Het is hier zeer rustig gebleven onder die roepel. Hè. Maar we gaan naar een zeer hevige periode van sociale conflicten die op alle niveaus zullen uitgespeeld worden. Er zullen dus op alle niveaus nieuwe vormen van activisme ontstaan. Consumentenstakingen zijn niet ondenkbaar. Hè. We merken dat op dit ogenblik eigenlijk al. Nieuwe vormen van activisme zullen ontstaan, nieuwe vormen van sociaal conflict. En dat is allemaal het effect van een zeer extreme regering die niet alleen een aantal concrete maatregelen fiscaal en in het arbeidsveld wil uitvoeren, maar doorheen die maatregelen eigenlijk heel de samenleving wil afbouwen, vernietigen, verarmen, verschralen.
Tot slot, meneer Blommaert, u stapt donderdag mee. U heeft het daarnet al gezegd, maar waarom is het belangrijk dat ook onze luisteraars bijvoorbeeld meestappen? Wat staat er op het spel?
Ik heb het al aangegeven, hè. Dus we zien de samenleving doorheen de bril van gemanipuleerde media. Je moet dus andere fora creëren. Wie dus enkel de grote kranten leest en de VRT-redactiesite volgt, heeft het gevoel dat het protest marginaal is, dat inderdaad rechtse stemmen overwegen, dat de meerderheid van de bevolking achter deze standpunten staat. En wat weet ik al, het is dus van zeer groot belang dat er andere platformen worden geschapen, dat mensen op andere manieren uitdrukking geven aan hun bezorgdheden en aan hun standpunten. En daar zijn betogingen nog altijd heel belangrijke instrumenten voor.
Oké, tot
Ik hoop dus echt op 150.000 man, hè. Het zal er niet zijn, maar ik ben ook met 50.